In Zephania vonden wij de uitdrukking de dag des Heren uitgebreid, vele malen, klein boekje, maar de meeste keren komt de term voor in dat boek, verhoudingsgewijs dus. En daarom staan we er ook uitgebreid bij stil, want het moet tot ons doordringen dat die dag des Heren niet zomaar een toevallige uitdrukking is, maar een tamelijk vaste uitdrukking, heel de Bijbel door, voor de dagen waarin de Heere zal oordelen. En eigenlijk, ik weet dat ik het nu herhaal, maar we moeten er even in komen. Het begrip dag heeft nou eenmaal bij gelegenheid de betekenis van oordeel, ook in onze Nederlandse taal. En niet alleen daarin, maar zeker ook in de Bijbel. De dag des mensen, die uitdrukking kent u niet waarschijnlijk, omdat wij hem in onze Bijbelvertaling niet tegenkomen. In de grondtekst wel eigenlijk. Als Paulus zegt, doch mij is het minste dat ik van u geoordeeld word, of van een menselijk oordeel. Dan staat daar een dag, vertaald met oordeel in het Nederlands, maar van de menselijke dag heeft hij het over. Vandaar dat in Nederlandse literatuur, vertaald uit het Engels, wij de term dag des mensen weer wel kennen. Dat is via een omweg. Maar in de Bijbel herkennen wij hem niet. Maar wij leven in de dag des mensen. Dat wil zeggen waarin de mens zijn eigen oordeler is. En Paulus zegt, maar daar ben ik niet in geïnteresseerd wat de mens ervan vindt. Waar het om gaat is de dag des Heren in het algemeen. Wat de Heer ervan vindt en hoe hij reageert. En voor ons als christenen, als leden van die gemeente van eerstgeborenen, geldt de uitdrukking de dag van Christus. Die dingen liggen in elkaars verlengde. Maar als wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, heet dat de dag van Christus. Soms nog korter heet het gewoon die dag. De kroon des levens die de Heer mij zal geven, heeft Paulus het over. In die dag, in dat komende, in de toekomst, in dat komende oordeel. Maar de dag des Heren, de dag van Jehovah, is het oordeel dat de Heer zal brengen over de levende mensheid. Dat is niet op de jongste dag. Excuus dat dat ook het woord dag is. Dat is mijn schuld ook niet, denk ik dan maar. Maar dat is niet de jongste dag. Als daar al zo'n term voor bestaat, zou het moeten zijn de dag Gods. Ontleend aan 2 Petrus 3. Waar Petrus vertelt dat ooit hemel en aarde zullen voorbij gaan. Namelijk de elementen zullen branden en vergaan. En dat noemt hij daar de dag Gods. Dan brengt hij het helemaal terug tot de schepper en de schepping. En zegt dan, maar wij verwachten naar zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar dag des Heren is wat wij ook wel noemen, wij noemen dat zo, het oordeel over de volkeren. Dat is een oordeel over de levende mensheid. Ik weet niet of die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Is mij niet bekend. Dus vermoedelijk niet, maar je kan wat over het hoofd zien, nietwaar. Maar wij noemen het oordeel over de volkeren ter onderscheiding van het oordeel wat God zal brengen over de levenden en de doden. In de zogenaamde jongste dag of ten laatste dagen of hoe dat maar genoemd mag worden. Hoe het ook zij, de dag des Heren, daarvan hebben wij gezien. En ik kan het nu voor de derde keer, geloof ik, samenvatten. Dat vind ik leuk. Er staat in de Bijbel dat terstond na de verdrukking van die dagen, Matthäus 24, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, enzovoort. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen. van die verkorte dagen, verkort tot 1260 dagen. Dat is dus het einde van de 70ste week van Daniel. Zon, maan en sterren worden verduisterd. En Joël 2 zegt dat zon, maan en sterren verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is de kortste chronologische toelichting die ik erop geven kan. Daarna blijkt uit al die schriftplaatsen die we aanhalen vanzelf dat dat inderdaad zo klopt. Dat de term dag des Heren, nou ja, dat het oordeel des Heren begint bij Jeruzalem. Dat weet iedereen, hè? Als toch het oordeel gods begint met zijn eigen huis, zijn eigen volk. Dat is bij Jeruzalem. Maar het is officieel aan het einde van de 70ste week van Daniel, bij de val van Jeruzalem. Dat deze dingen moeilijk liggen of algemeen onbekend zijn, tamelijk onbekend, maar algemeen onbekend zijn, komt natuurlijk omdat die details die hebben geleden onder de, ja, onder christelijke tradities, hè. Men leest over zon, maan en sterren worden verduisterd en zegt, ja, dat heb ik vaker gelezen, dat komt nogal vaak voor in de Bijbel. Zo van, daar hoef je niks van aan te trekken, want doe maar. Wat zou het ons door moeten dringen? Het gaat steeds over precies dezelfde gebeurtenis en dat daarmee die profetieën gesynchroniseerd worden. En een ander ding is, dus rekenkundig naast elkaar gelegd worden, tijdrekenkundig, dat bedoel ik. En een ander ding is dat wij tot vandaag problemen hebben, blijkbaar, met profetieën in de Bijbel over enerzijds de bedreiging, de val van Jeruzalem, het oordeel van de bloedstad en wat het maar wezen mag. En anderzijds kennen wij profetieën die zeggen dat de Heer Jeruzalem zal bewaren, zal redden, zal beschermen, een muur zal zijn om de stad enzovoort. En dat heeft men op een of andere wijze kennelijk bij elkaar gebracht, zo van, het wordt wel heel erg met Jeruzalem, als het dan helemaal erom gaat, zal de Heer toch Jeruzalem redden. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Ja, toe maar. Ja, je mag er geen grap over maken natuurlijk. Maar je moet er wel een beetje afstand van nemen en objectief blijven. Wat de Bijbel leert is dat Jeruzalem geoordeeld zal worden. Dat er geen steen op steen gelaten zal worden. Enzovoorts. Dat de Heer zelf alle heidenen te strijden zal verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden en dat soort dingen meer. En in plaats van dat de Heer dan in Jeruzalem komt om Jeruzalem te redden, doet hij het andersom en maakt een vluchtweg, zodat degenen die gehoor geven aan zijn oproep alsnog de stad kunnen verlaten. Heb je die nog? Dat is Zacharias. Kom ik daar nog eigenlijk? Ja, staat op mijn lijstje. Ja, dus daar komen we nog over te spreken. Alleen daarna zal Jeruzalem alsnog door Israël in bezit genomen worden. Zal Jeruzalem alsnog gebouwd worden. En dat Jeruzalem, daar zullen de heidenen tegen optrekken. Maar u begrijpt dat je dan ver voorbij de 70ste week van Daniël bent. En dus ook ver voorbij het tijdstip waarop de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Heb je dat? Wat ik dus nu weer een keer zeg is, de 1000 jaren beginnen niet aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar zit nog zitten enige decennia tussen. Noodzakelijkerwijs. Omdat inderdaad Jeruzalem herbouwd moet worden, de Israël moet terugverzameld worden enzovoort. Aan alle volken moet het evangelie gebracht worden. In ieder geval door de 144.000 dienstknechten gods die daartoe verzegeld zijn. Dus je bent zo enige tientallen jaren verder. En als je het mij vraagt, is dat 33 jaar. Ja, nee, dat staat niet expliciet in de Bijbel, maar impliciet. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde nu. Oh, maar dat weet u toch langzamerhand hoe dat zit of zo. Maar dat het enige decennia duurt, ja, dat is inderdaad zo, ja. Ja. Goed, maar wij waren vorige keer trouwens terechtgekomen in deze opsomming min of meer van schriftplaatsen waar die dag des Heren genoemd wordt. Waren wij terecht, meen ik, in Ezechiël hoofdstuk 13. Klopt dat? Ja, hè? En toen verdwaalden we natuurlijk een beetje om de voor de hand liggende reden, de bekende voor de hand liggende reden. Namelijk, dat is dat Ezechiël zich bevond weliswaar in de ballingschap, onder de ballingen, maar niet van het Joodse volk, maar wel van Israël. En dat zijn dan weer onbekende dingen. En dat is de reden waarom ik erbij stilsta natuurlijk. Het heeft niet zoveel zin om uitgebreid stil te staan bij dingen die algemeen bekend zijn, toch? Maar niet algemeen bekend is dat Ezechiël zich bevond aan de rivier Chebar. En dat ligt heus in het gebied van het Assyrische Rijk. En dat verklaart ook de hele gang van zaken in Ezechiël, waarbij hij te midden van de ballingen is en visioenen krijgt als profeet over de gang van zaken intussen in Jeruzalem. Waar hij dus niet is, zeg dat maar. Tegen Erik van Deniken. Maar of moet ik dat nu ook weer uitleggen? Nee, die vertelt dan dat Ezechiël was in Jeruzalem en zag daar een of andere ruimtevaartuig met wat eigenaardige wielen, rupsbanden geloof ik. Maar met een rat in een rat enzovoort en dat soort dingen. Ja. Ik denk, als die man al die andere bronnen die hij citeert net zo nauwkeurig leest als de Bijbel, dan is er niks van waar wat hij vertelt. Maar goed, ik hoef er niet op in te gaan verder. Maar hij was niet in Jeruzalem, hij zag in een visioen Jeruzalem. Hij wordt onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap op de hoogte gebracht van de gang van zaken in Jeruzalem. En bij gelegenheid krijgen ze daar in die Assyrische ballingschap. Nee, het is al lang een Babylonische, maar dat waren de 10 stammen die weggevoerd waren in Assyrische ballingschap. 1,5 eeuw daarvoor. En daar kregen ze bericht van dat Jeruzalem gevallen was enzovoorts. Dat komt er allemaal voor. En daar wordt ook door Ezechiël aangekondigd dat Jeruzalem zou vallen enzovoorts. Dat het dus met het tweestammenrijk net zo zou aflopen als meer dan een eeuw daarvoor met het tienstammenrijk. Hebben jullie dat nog? Ja. Nou goed, dat was Ezechiël. Maar in Ezechiël 13 lazen wij. Nou ja, daar staat al boven hoofdstuk 12 staat van Ezechiël. Ezechiël stelt de wegvoering van Zedekia voor. Maar ja, Zedekia is de laatste, chronologisch althans, de laatste koning geweest van het Davidische huis in Jeruzalem. Tot vandaag dus, hè. Is nooit meer een koning geweest daarna uit het Davidische huis over Jeruzalem. En ik zei, chronologisch is hij de laatste. Want qua generaties was hij niet de laatste. Want hij was de oom, een generatie terug, de oom van de koning over Jeruzalem, over Juda, die voor hem regeerde. Dat was Jechonias. Hebben jullie die nog? En van Jechonias. Dat is ook de laatste die genoemd wordt tot aan de Babylonische ballingschap in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat was Jechonias. Maar Jechonias werd weggevoerd. Maar hij werd opgevolgd door zijn oom. Nebukadnezar maakte zijn oom Zedekia koning in zijn plaats. Waarom dat zo was? Niet zoeken in de historie waarom dat zo was. Er staat namelijk gewoon in de Bijbel dat Jechonias, dat niemand uit zijn zaad koning zou zijn, op de troon zou zitten. Schrijf deze man kinderloos. Dus als hij moest opgevolgd worden, kon het in ieder geval niet door een van zijn zonen. Zo die hij al gehad zou hebben. Maar dat is volstrekt academisch, of hij zonen gehad heeft of niet. Hij wordt geacht kinderloos te zijn. Hetzelfde term die van Abraham gebruikt wordt. Nou, die Abraham gebruikt voor zichzelf. Als hij zegt, heren, wat zult gij mij geven aangezien ik kinderloos heen ga? Genesis 15. Heb je dat nog? Zedekia had geen nageslacht. Staat in de Bijbel. Staat in de Bijbel. Hè? Oh, sorry, Jechonias, ik moet goed zeggen. Dank u, zuster. Jechonias had geen nageslacht. En dus werd hij opgevolgd voor wat bij de hand was. Zedekia. En voor zover die stam, die tak van David niet is uitgestorven, is hij voortgezet via de dochteren van Zedekia. Want Jeremia, de profeet uit het tweestammenrijk in de dagen van de val van Jeruzalem, verdwijnt van de bladzijden van de Bijbel. We kijken hem na, de anderen gaan de zon achterna, denk ik altijd, naar het westen. Hij verdwijnt naar het westen. Nou ja, eerst naar Egypte. Maar hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Met de dochteren des konings. Dat zijn er dus minstens twee geweest. En wat dat betekent? Dat daarmee dus toch het nageslacht in stand gehouden is geworden. Ik ga het niet doen, maar anders zou ik u voorbeeld geven uit de familie van Oranje-Nassau en uit ons koningshuis, want daar is precies hetzelfde mee gebeurd. Eigenlijk. Maar toe maar. Via de vrouwelijke lijn, maar niet in Jeruzalem, want daar wordt de lijn voortgezet via de andere tak van David, naam Ets en Batsheba, namelijk via Nathan. Dat is een kwestie van vergelijken van Matthäus 1 en Lucas 3. Want na Jechonias krijg je Shealtiel en Zerubabel. Maar die stammen niet van Jechonias, die stammen, en dus van Salomo, die stammen van Nathan. Daarom vind je ze ook in Lucas 3. Want Matthäus 1 is niet een geslachtsregister, maar is een register van erfgenamen van de troon. Hetgeen niet noodzakelijk hetzelfde is, blijkbaar. Maar dat allemaal maar op een zijlijn. Ezechiël bevindt zich onder de 10 stammen. Het illustreert in ieder geval hoe God inderdaad niet die 10 stammen weggegooid heeft. En dat was het dan. Integendeel, hij stuurt er ook profeten naartoe. Heb je dat nog? Dat gaat gewoon door. Ze zijn niet verdwenen. Net zo min als dat de Joden verdwenen toen het tweestammenrijk ten onder ging. En bovendien zegt de Heer dat ook aan Jeremia. Hij zegt, ja, maar ik denk er nog steeds aan die 10 stammen. Ik heb het nog steeds aan een Efraïm. Ze zijn er nog steeds. De verloren zoon, die is nog steeds in de gedachten van de vader. Kom terug. Maar daar ga ik het niet over hebben. Maar wel over Ezechiël 13, waar dan staat vers 2. Mensenkind, profeteert tegen de profeten Israëls. Niet zozeer die van Juda, maar die van Israël. Die profeteren en zegt tot degene die uit hun hart profeteren. Uit hun hart profeteren. Dat wil zeggen, ze hebben hun profetieën zelf bedacht. Dat is uit hun hart. Ja. Hoor des Heren woord. Zo zegt de Heere, Heere, wee over die dwaze profeten die hun geest, hun eigen gedachten, hun eigen filosofieën dan wel fantasieën, verschillen ze niet zo groot, nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Ze hebben het niet gezien, ze hebben het bedacht. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Vossen zijn een beeld van valse leraren in de Bijbel. Herodes wordt zo aangeduid. Toch? En ik heb het nog nagevraagd aan Simpson. Nou, dat kon niet, maar die was al overleden. Maar u kent het verhaal van die vossen, Simpson. Ja. En ze bedienen van de oost, die vossen. Ja. Een gedoe. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls. Het huis Israëls. Om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Natuurlijk wijst dat eerst naar het verleden. Maar het neemt niet weg dat de gebruik van de term dag des Heren deze profetie meteen van toepassing maakt op dagen die nu nog toekomst zijn. En vergis u nou maar niet, het is niet maar zo dat profetieën die aan Juda, onder Juda gedaan zijn, dat die alsnog van toepassing zijn op de toekomst. Dit is tamelijk gebruikelijk trouwens wat ik nu zeg. Maar het is net zo goed waar dat profetieën die gedaan zijn met betrekking tot de 10 stammen van Israël hun toepassing krijgen en nog zullen krijgen. Ja, uiteindelijk in onze dagen, dat wil zeggen op de toekomst. En zoals er profetieën zijn over de verharding, om maar eens wat te noemen, iets bekends, noem ik dat maar. De verharding, het ongeloof van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. Zo hebben we ook profetieën in de Bijbel over de 10 stammen van Israël, over onze tegenwoordige tijd. Maar ja, men heeft ze wegverklaard, een zoek gemaakt. Verloren verklaard en daarmee ziet men er niet meer staan. En daarom wijs ik erop, denk erom, dit gaat daar wel degelijk over. Wij hebben dat in onze dagen toch ook. De zogenaamde profeten die profeteren, maar ze profeteren uit hun hart. Wishful prophesying. wishful thinking. Ze profiteren uit en uit. Ze profiteren wat ze graag willen. Toch? En ze denken echt dat als het uit hun hart komt, dat het dan van de Heer komt. En als hun eigen geest iets bedacht heeft, denken ze dat het van de Heilige Geest komt. Maar dat is niet zo. Hier ook niet. Zie je? Nou ja. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzeggingen die daar zeggen de Heer heeft gesproken, daar de Heer hen niet gezonden heeft. En ze geven hopen van het woord te zullen bevestigen. Ze zeggen de Heer zegt het. Maar ja, zo was het in de dagen van Jeremia, zo was het in de dagen van Ezechiël. En zo is het in onze dagen nog steeds. Gij ziet een ijdel gezicht en spreekt een leugenachtige voorzegging. Als gij zegt, de Heere spreekt, daar ik niet gesproken heb. De Heer zegt, ik weet van niks. Was het niet bij? Nee? Ik heb niks gezegd. En zij zeggen, al zo spreekt de Heer. Het is grof. Nou ja, en daarna volgt die uitdrukking van vers 10, want ik ga het niet allemaal lezen. Vers 9. En mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet zijn en in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden en in het land Israëls niet komen en ge zult weten dat ik de Heere Heere ben. Kennelijk hebben ze gesproken over een terugverzameling, in dit geval van de 10 stammen, kennelijk in hun dagen of binnen afzienbare tijd. En de Heer zegt, dat gaat niet gebeuren. Zie? En als profeten zullen ze ook uit de geschiedenisboeken verdwijnen, om zo te zeggen. Ze zullen niet ingeschreven worden. Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggende vrede, shalom, vrede, daar geen vrede is. En dat de een lemen wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. En zegt tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal. Er zal een overstelpende plasregen zijn en gij, o grote hagelstenen, zult vallen en een grote stormwind zal hem splijten. Het gaat over het maken van een muur die niet goed gevoegd is. Slecht gepleisterd, loze kalk. Er komt een regenbuitje over en het zaakje valt om. Dat is het. Heel goed. Ik blijf daar niet bij hangen, het moet maar duidelijk zijn. Maar in dat verband moet ik nog wel lezen. Ezechiël 30. Och, er staat zoveel met betrekking, met name met betrekking tot de historie van die 10 stammen van Israël in Ezechiël. Maar ik moet me beheersen, dus ik sla het allemaal over. En kom terecht in Ezechiël hoofdstuk 30. Wijders voorts. Verder. Wijders geschiedde des Heere woord tot mij zeggende: mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, huilt. Ach, die dag. Want de dag is nabij. Ja, de dag des Heren is nabij. De betekenis van nabij zijn is die van het aanbreken. Wij noemen dat aanbreken, wat een raar woord is. Want breekt het? En waaraan breekt het dan? Nou ja, toch, dat is toch een raar woord, eigenlijk. Maar de dag dus is nabij. Ja, de dag des Heren is nabij. Het is in de uitdrukking ongeveer als uit 2 Thessalonicenzen 2... Waar staat dat zijn die zeggen dat de dag des Heren al aangebroken is, nabij is, aangebroken is, al aanstond. En Paulus schrijft dan, dat is niet zo, want er moeten eerst nog andere dingen komen. De dag des Heren is nabij, breekt aan, ja, de dag des Heren is nabij. Een wolkige dag, en dan staat er, want over die dag, natuurlijk het betekent oordeel, maar tegelijkertijd het woord betekent ook een bepaalde periode van licht, maar dan staat er, maar het wordt niet licht, het is donker. Een dag van diepe duisternis en wolken enzovoort, we lezen dat later weer terug in Zefanja. En hier heet het gewoon een wolkige dag. Het blijft donker. Een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn. Als er zoiets bestaat als tijden der heidenen, of tijd der heidenen, dan moet ik u zeggen, de uitdrukking komt hier vandaan. Al is hij dan niet bekend geworden door dit vers in Ezechiël, maar door Lucas hoofdstuk 21, waar de uitdrukking staat. Ga ik zo naartoe. Waar in Lucas 21 staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen, of de tijd der heidenen, zal vervuld zijn. Heb je dat? De tijd der heidenen. Let op dat er niet staat dag der heidenen. Want het gaat niet over een oordeel der heidenen, het gaat over een periode eigenlijk. Misschien moet ik u dan eerst opwijzen dat wat vertaald is met tijd weliswaar een correcte vertaling is, maar de grondbetekenis van de term is die van een termijn. Terminus. Een termijn. En dan denkt u misschien dat een termijn inderdaad een tijd is. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook een goede opvatting. Maar het is niet de echte betekenis van de term. Terminus betekent het einde. De termijn is het einde daarvan. Dat heb ik nog nagevraagd bij de Haagse tramwegmaatschappij. Ik roep maar wat geks natuurlijk. Nou ja, als jongen wist ik dat al. Want wij reisden wel eens met de trein vanuit Bodegraven. Dan kon je met twee kanten op. Je kan aan de kant van Alphen aan de Rijn en dan Leiden. Of de andere kant op Woerden, dan was het Utrecht. En in Utrecht, dat is de dichtstbijzijnde een flinke stad. Dus toen moest ik wel eens wezen. En dan stopte de trein tegenover. Dat was voor Hoogkaterijn, hè, voor die was er allemaal nog niet. Het was nog een gewoon stationsgebouw. En dan stapte je daaruit en dan stond je tegenover het hotel. Dat hoort zo, hè? Tegenover het station heb je een hotel. In Zwolle had je Waanders, geloof ik, als ik me nog goed herinner. Het is ook lang geleden dat ik daar woonde, zeg. Tegenover het station trouwens, ja. Waanders. Maar in Utrecht had je Hotel Terminus. Dat stond er gewoon op. Hotel Terminus. Want de terminus is bij de spoorwegen en de tramwegen gewoon het eindstation. Daar houdt het op. We gaan de wagons naartoe, we gaan de lok naartoe, als de dag erop zit, naar de terminus. Dat is het. En een termijn, ja, het is u weet al, een riks contant en een riks in de week. Zo raakt de mens toch fijn op strik. Hoe was het ook weer, een dollar? Nou ja, ik weet niet meer. Zo vertaald uit het Engels, geloof ik. Maar goed, de termijn mag dan een periode zijn, maar de termijn wil eigenlijk zeggen het eind van een bepaalde periode, een bepaalde datum, en dan moet je betalen. Dat is het dan eigenlijk, hè? Dat wil zeggen, de vertaling met tijd is wel goed, als je dan maar in gedachten hebt dat het gaat om een afgemeten tijd, die houdt een keer op en staat tevoren vast waar hij stopt. Dat is het idee. Meer kan ik er zo gauw niet over zeggen. Maar je zou beter vertalen dus met het zal de rijdende termijn zijn. Terminus. Wat het echt betekent, zeker ook binnen de context van Ezechiël overigens, is dit. Sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, dat is dan officieel 606 voor onze jaartelling, had Israël, dan wel Juda, niet meer het hoogste gezag over Jeruzalem, maar Nebukadnezar, de koning van Babel. De heidenen. Jeruzalem was in de macht van de heidenen. Dat er nog jarenlang, ik meen 11 jaar lang, maar ik zeg het nou niet goed, geloof ik. Nee, 19 jaar lang. Dat er nog 19 jaar lang koningen uit het huis van David op de troon gezeten hebben. Dat is waar, maar onder het oppergezag van Nebukadnezar. Die had ze er ook neergezet trouwens. Die zorgde ook voor de opvolging en haalde er af en toe iemand van die troon af, zet een ander erop, enzovoorts. Heb je dat? Die haalde ook Jechonias weg, omdat hij in opstand was gekomen. Na 3 maanden, zolang heeft hij het niet gemaakt daar. En nam zijn oom Zedekia en maakte hem koning in zijn plaats. Dat allemaal gewoon in je Bijbel. Maar het was dus de periode, de tijd, waarin de heidenen het gezag uitoefenen over het heilige land in het algemeen en over Jeruzalem dus in het bijzonder. En de enige andere tekst waar de uitdrukking der heidene tijd voorkomt is inderdaad in Lucas 21, waar staat: in Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden tot de tijd der heidenen zal vervuld zijn. Logischerwijze. Heb je dat? Daar is niks moeilijks aan. En voor zover de uitdrukking geassocieerd wordt met Daniël, hoewel dat in de Bijbel niet rechtstreeks gebeurt, de uitdrukking niet namelijk, moet ik u zeggen, ja, maar dat is ook inderdaad waar het bij Daniël om gaat, om het idee dat het de Babyloniërs zijn en daarna de Meden en Persen die de soevereiniteit hebben over Jeruzalem. En de vraag is, hoe lang zal dat zo blijven? Tot welke termijn? Wanneer houdt dat op? En dan zegt de heer tegen Daniël, nou, 70 weken, hoor dan en versta. Enzovoort. 70 weken zijn bestemd over uw volk, verdeeld in 7 en 62 en dan nog 1, enzovoorts. Dus termijn. Tragiek is dat Jeruzalem door de heidenen zal vertreden worden tot er helemaal geen Jeruzalem meer is. Zodat het ook niet meer door de heidenen vertreden kan worden. En ik had ook kunnen zeggen, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat er helemaal geen heidenen meer zijn. Totdat daar helemaal geen heidenen meer zijn. En dan valt er ook niks meer te vertreden. En die twee dingen zijn tegelijkertijd waar. Jeruzalem wordt verwoest, is geen Jeruzalem meer, maar er is sowieso geen leven meer in het land. Dat is wat aangekondigd wordt. En ook geen gelovig overblijfsel, want dat is verzameld in het buitenland, in de woestijn. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Niettemin vind je hier wel degelijk ook de uitdrukking de dag des Heren. De dag, ach die dag, de dag des Heren is nabij, volkendag. En daarna, het zal der heidenen tijd zijn. Maar niet in de zin van een periode. Niet zeggen de dag des Heren is een periode der heidenen. De dag des Heren maakt juist een eind aan de tijd der heidenen. Het is de terminus. Heb je dat? Dat blijkt uit de vertaling. Niet goed, helaas. Maar ja. Je weet hoe het met de vertalers was, die hadden helemaal geen idee van een wederkomst van Christus en een oordeel over de volkeren, enzovoorts. Nee, ik neem het ze niet kwalijk, maar ik stel alleen vast, ik excuseer ze en zeg, daar hadden ze geen idee van, dus ja, dan vertaal je met het woordenboek in de hand, en dat hebben ze netjes gedaan, moet ik u zeggen. Maar ja. Men zal schrift met schrift vergelijken. Hoe dan ook, de Heer zou een oordeel brengen over, met name in dit geval wordt specifiek Egypte genoemd, want daar gaat deze profetie over, specifiek hier in Ezechiël 30, met als strekking, ze zullen weten dat ik de Heere ben. Ik zal mij bekendmaken. Dat is dan vers 8, waar dat staat. Maar van Ezechiël ga ik dan toch maar, ik waag het erop, naar Lucas 21... Het is moeilijk om dat in een avondje te bespreken eigenlijk. Maar ik neem maar aan dat u toch wel het een en ander langzamerhand toch wel weet van het profetisch woord. U weet wat het is, hè? Je hebt de zogenaamde intocht in Jeruzalem, wat het niet was. Dat zeg ik altijd, want ik moet me excuseren voor de uitdrukking. Maar het heet nou eenmaal zo. De intocht in Jeruzalem. Dat was het niet. Het was een tocht naar Jeruzalem. En hij werd ook feestelijk bij de Olijfberg. En zelfs op de Olijfberg. En toen kwam de afgang. Dat staat er ook letterlijk. En dat woord hou ik er dus ook maar in. In Lucas 19 staat dat. Dat is dus niet zo ver terug. Hè? Dus je kan net zo goed even twee bladzijden terug van zo. Lucas 19, 37. Vers 36. Als hij voortreisde, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg, nadat zij hem eerst op een veulen gezet hadden. En op hun klederen die eerst. Oh, want de ezel werd vermomd tot de discipelen, kreeg de kleding van de discipelen aan. Hij wordt daarmee een beeld van de gemeente, maar ja. En de Heer zit daarop. En als hij voortreisde, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang. Die lees ik altijd langzaam aan. De afgang des Olijfbergs. De Nafzink heet dat in het Vlaams, dat weet u, hè? Ja. Aan de afgang des olijfbergs begon al de menigte discipelen zich te verblijden. Ja, het loopt ook lekker makkelijk natuurlijk. Eigenlijk, daar, hè. Dat laatste stukje, dat is, ja. En God te loven met grote stemmen. En toen zongen ze het laatste deel van de lofzang. Psalm 118 namelijk. En, maar dan staat er vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekende het ook nog in deze uw dag. Welke dag was het dan? Ook nog in deze uw, let het nu, niet maar ook nog vandaag, hè. Ook nog in deze dag. Ook nog in deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede. Maar er is geen vrede. Lazen wij net. Hetgeen tot uw shalom dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat die vijanden begraven rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en van alle zijden benauwden. En zullen u tot de grond nederwerpen. Enzovoorts. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Zodat er nog meer aandacht gevraagd wordt. Voor welke dag het was. En daarna begint de zogeheten Lijdensweek. Want dit is, noemen wij Palmpasen. We hebben er zelfs een feest van gemaakt. Ik begrijp daar weinig van, dat dat een feest geworden is. Want dit is geen feestelijke intocht in Jeruzalem. Dit is een afgang. Ja, sorry dat ik wat speel met het woord afgang, maar dit is een teleurstelling. Dit had moeten worden gezegend, de koning die komt in de naam des Heren, vers 38. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Het is net alsof ze eerder zijn God zingen. In de hoge vrede op aarde. Het was niet kerst, het was, nou ja, toch? Nou, maar er kwam niks van terecht, want de Heer kondigde de verwoesting van de stad aan. Dus ze moeten heel bedrukt, bekommerd de stad zijn ingegaan. Want ze zijn de stad ingegaan. Dus als je dat een intocht wil noemen, doe dat dan maar. Maar zo noem je zoiets niet een intocht. Dat is een intocht van de gladiatoren. Intocht van, want het is zo weer Sinterklaas. Jawel, intocht van Sinterklaas. Of de intocht van, wie was het ook alweer? Karel de Groot in Brugge. Nou ja, in Gent, oh sorry. Noem maar wat. Dat is een intocht. Prins Carnaval, dat komt eerst nog. Hè? Krijgen we eerst nog. Ja, dat weten jullie hier niet, maar toch. Komt eerst nog. Dat is een intocht, maar dit was geen intocht in Jeruzalem. Waar nog bij komt dat ze gaan wel Jeruzalem in. Vers 45, en daar maakt de Heer helemaal een einde aan elke feestelijke gelegenheid. Want hij slaat de hele boel kort en klein in de tempel. Toch? En dat noemen wij dan weer de tempelreiniging. En ik maar denken dat het daarna een nog veel grotere chaos was dan daarvoor. Toch? Ja. Want als je een tekening of schilderij maakt van een mooie reine tempel, dan zeg je niet, kijk eens wat mooie tempelreiniging. Toch? Dat is heel wat anders. Je moet oppassen met die uitdrukkingen voordat ze een eigen leven gaan leiden. Dat is geen feestelijke intocht in Jeruzalem. Het is een Lijdensweek, dus ligt voor de hand dat de discipelen daarna beginnen te vragen, maar wanneer is dat dan? Hoe zal dat dan gebeuren? Want daar waren ze niet op bedacht. Ze hoopten natuurlijk allemaal op de openbaring van het Koninkrijk der Hemelen. Toch? Maar nee, hij ging niet naar Jeruzalem om gekroond te worden of om gediend te worden, maar om gekruisigd te worden en om te dienen. Zie? En de stad zou verwoest worden. Dus vandaar dat zij hem daarnaar vragen. Dat staat hier trouwens aan het eind van Lucas 21, vers 37. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en overnachtte, of vernachtte, op de berg genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam desmorgens vroeg tot hem in de tempel. Dat was een conferentieweek daar. Elke morgen vroeg verzamelen in de tempel. En daar sprak hij dan. Daar leerde hij dan, staat er. Maar 's avonds verliet hij de stad. Zodat het verhaal nooit verder is gekomen dan de Olijfbergen. Van waar hij trouwens ook ten hemel voer. En waar men, waar de discipelen aan de Heer ongeveer dezelfde vraag stelden als hier in deze week. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is Matthäus 24 waar het zo staat. Of in Handelingen 1, dat was op Hemelvaarsdag. Althans, in verband met Hemelvaarsdag wordt dat gemeld. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dat is ook niet met één woord te beantwoorden. Maar ik haal het aan, want in die dagen sprak de Heer over wat er dan allemaal zou gebeuren. Want hier vind je dat trouwens ook. In 21 vers 7. Zij vraagden hem zeggende. Nee, eerst vers 6. Wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt. Er zullen dagen komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden. Die niet zal worden afgebroken. En zij vraagden hem, meester, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En net als in Matthäus 24 begint het antwoord met dat niemand u verleidde. Ziet dat gij niet verleid wordt, want er zullen velen komen onder mijn naam, enzovoorts. Zie, gij zult horen van oorlogen en beroerten, wordt niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden. En nog is terstond het einde niet. Dat u niet denkt dat oorlogen en beroerten en Matthäus 24 geruchten van oorlogen teken zijn van de spoedige wederkomst van Christus. Want de Bijbel noemt ze wel, maar zegt daarbij, nog is het einde niet, nog is het einde niet. Dit is maar een begin dus, Marten. En onze geschiedenisboekjes leren ons, dat althans in Nederland, de afgelopen 2000 jaren, dat wil zeggen sinds het jaar nul, er altijd oorlog, altijd strijd geweest is. Toch? En aardbevingen, niet alleen in Groningen. Aardbevingen, hongersnoden, pestilentie, enzovoorts.
Ja, is dat einde? Is dat het einde van de aion?
Dat is het einde der eeuw, ja. Staat het woord einde hier? Heb ik er overheen gelezen?
Nog niet het einde,
ja. Nou ja, in Matthäus 24 staat dat, ja. Daar staat, zeg ons, wat is het teken van de toekomst en van de voleinding der eeuw? Daar hebben ze vertaald met wereld, wat niet noodzakelijk een verkeerde vertaling is. Maar hij is wel ingegeven door het idee dat we alleen nog maar te verwachten hebben de jongste dag. Want ja, aion vertaal je met eeuw. En dat kan ook wereld betekenen in de praktijk. Maar het klopt niet. We zijn onderweg naar de voleinding der eeuw enerzijds en de toekomende eeuw anderzijds. Maar goed. Ik laat hem maar even. Oh, vandaag, hier staat terstond is nog het einde niet. Nee, het gaat om het einde van de tegenwoordige eeuw. Ja. De Jehovens getuigen hebben daar een mooie uitdrukking voor bedacht. Voor dat woord aion. Eeuw. Die vertalen dat ook inderdaad niet met wereld, maar met samenstel der dingen. Ik vind het altijd komisch. Want als je iets goed vertalen wil, kan je het nooit vertalen met één woord. Dat is niet te doen. Dat moet je het omschrijven, om het beter te formuleren. Ja. Samenstel der dingen. Maar het woord eeuw in het Nederlands betekent net zo goed samenstel der dingen. Heb je dat? Ja. De eeuw van Dickens. Zegt u dat woord? Oké, die van Rembrandt dan. En zelfs als het woord wereld zou staan, dan nog blijft het de wereld van Rembrandt, de wereld van Dickens. En wat dacht u van middeleeuwen? Dat is de wereld in de dagen van de middeleeuwen. Ja, toen maar. Maar het ging om het einde niet van de kosmos, de wereld als zodanig, de schepping, maar van het huidige samenstel der dingen. De tegenwoordige boze eeuw, dat is het. En dan gaat hij verder, hè? Vers 10. Het volks, ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere volk. Dat is toch altijd zo geweest? Wij delen er zelfs de geschiedenis aan hun. U weet wel, dat in mijn schoolboekje zal ik maar zeggen van de geschiedenis. Al die jaartallen waren oorlogen. Dat weet u toch, hè? 1418 was een oorlog. 40-45. En 1568 tot 1648. Was een 80-jarige oorlog. Inclusief de 30-jarige oorlog is dat dan. Zesdaagse oorlog. Maar er staan jaartallen. 1600, dat weet u, 1600. Ja, doet er niet toe wat er gebeurde, maar het was de slag bij Nieuwpoort. Dat moet je weten. Je hoeft niet eens te weten waar Nieuwpoort lag, zou ik maar zeggen. Maar, doe maar. Dat weet iedereen, ja. Het zijn jaartallen. Oorlogen. Het volk zal tegen volk opstaan, de koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen. En hongersnoden en pestilentiën. Altijd geweest. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan. Dat is veel belangrijker namelijk dan al deze wereldse dingen. Ze zullen hun handen aan u slaan en u vervolgen, u overleveren in de vergaderingen. Want synagoge betekent gewoon vergadering. Synagoge is een Grieks woord dat men niet vertaald heeft. Net als engel en apostel en evangelie. Het zijn Griekse woorden. Die men niet vertaald heeft. Een synagoge heeft men ook niet vertaald. En dan zegt hij, maar dat is toch een Joodse aangelegenheid. Dan zeg ik, nee, bij de Joden heet het niet de synagoge, hoor. Dan heet het de shul. Ja. Echt wel. Het is Grieks. Vergadering. Nou. En gevangenis en ge zult getrokken worden voor koning en de standhouder om mens naams wil. En dit zal je overkomen tot de getuigenis. Etcetera, etcetera. En gij zult, vers 17, van allen gehaat worden om mens naams wil, enzovoort. Bezit uw zielen in leidzaamheid. Maar, komt ie. Want iedereen was ik onderweg. Er staat boven vers 20 de grote verdrukking. En voor mij hoeft het niet, maar ik adviseer u om het maar meteen door te strepen. Want het gaat niet over de grote verdrukking. Echt niet. Het gaat niet over de grote verdrukking. De grote verdrukking is officieel vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Vanaf dat de gruwel der verwoesting staat in de heilige plaats. Dat lezen wij misschien vanavond nog in Matteüs 24... Want als dan zal grote verdrukking wezen. In het midden van de 70ste week is dat. Zie. En wat Jeruzalem betreft kan die maar 3,5 jaar duren. Want je hebt nog maar 3,5 jaar te gaan. Tot aan de totale verwoesting van Jeruzalem. Dat zijn die verkorte dagen dus. Hè? Maar goed. Maar lees maar dit. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting erbij gekomen is. Dat staat niet in Matteüs 24. Dat staat hier. En Jeruzalem is door heerlegers omsingeld, door de Romeinen namelijk. Als dan die in Judea zijn dat zij vlieden naar de bergen en die in het midden van dezelfde zijn, van die bergen, dat zij daaruit trekken en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen, dat wil zeggen in de stad, want, En dit soort woorden staan wel in Matteüs 24, maar dan staat er, want dit is de grote verdrukking. Lees ik nu niet, want ik moet even systematisch bij de les blijven. Deze zijn dagen der wraak. Is grote verdrukking dan niet dagen der wraak? Ja, dat kan, maar het staat er niet. Hier staat, deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld wordt dat geschreven is. Doch weet de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen, of van de heidenen betekent door de heidenen, vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen worden of zijn. Kortom, dit beleg van Jeruzalem en verwoesting van Jeruzalem heeft plaatsgevonden in het verleden door de Romeinen. Die eerst beleg geslagen hebben, want dat, zo doe je dat, hè. Wat doe je met je beleg? Nou, dat sla je. Taal is een snaars ding. Kan niet helpen. En beleg wordt geslagen rondom de stad. Dat is gebeurd. Ik moet u zeggen dat wat er gebeurd is, dat is, was niet de eerste keer en ook niet de laatste keer. Het punt is namelijk dat die legers weer weggetrokken zijn, die Romeinen, omdat ze ergens anders nodig waren. Zo gaat dat soms in de oorlogvoering, want de legers weggehaald van het ene front naar het andere gebracht enzovoorts. Maar het heeft tot gevolg gehad dat de inwoners van Jeruzalem, die enig gewicht hebben gegeven aan dit soort waarschuwingen, de gelegenheid kregen om alsnog de stad te verlaten, hetgeen zij gedaan hebben. Een deel, vermoedelijk en hoofdzakelijk christenen dus, die zijn de stad ontvlucht, maar daarna kwamen de Romeinse legers terug. Ja, en als je het in geen geloof en echt zeggen, zie je wel, de Heer heeft ons geholpen, hij heeft de Romeinen verjaagd. Maar die kwamen terug. Het was namelijk niet zo. Je moet ermee oppassen met die dingen. Goed, uiteindelijk is Jeruzalem verwoest geworden, compleet. En Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden, ook in onze dagen. Nee, men heeft anders gezegd toen generaal Allenby in 1917... dat is in de Eerste Wereldoorlog, Jeruzalem binnentrok. Ik geloof dat het zelfs in een van de liederen van Johannes de Heer staat. Over Jeruzalem wordt weer vrij of zoiets, staat er dan in. 1917. Nee, het zoeklicht begon in 1918. Na de Eerste Wereldoorlog, maar toch wel. Maar Jeruzalem weer vrij. Tijden der heidenen breken aan. Ik noem hem even met naam en toenaam. Nee, ja, niet zonder respect voor die mensen die dan toch zich met het profetisch woord bezighielden. Maar toen in, wanneer was het, 1967, de staat Israël kans zag om het oude Jeruzalem weer te veroveren. Toen waren er ook genoeg die zeiden, kijk, Jeruzalem wordt weer vrij. En nou de tijden der heidenen worden vervuld en wat het maar was enzovoort. En dan nog zoveel jaar en dan komt de Heer. Maar Jeruzalem moet nog steeds door de heidenen vertreden. He? Ja, en daar gaat de strijd nog steeds over, over Jeruzalem. Dus ja, het is nog steeds der heidenen tijd. Zie? Nou ja, dat is wat hier aangekondigd wordt. En daarna gaat het hier verder met, en er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Vers 8:25, en dat brengt je inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waarover dus in dit schriftgedeelte niets staat. Er staat gewoon dat Jeruzalem veroverd en verwoest zou worden en dat de locatie als zodanig vanaf die tijd vertreden zou worden door heidenen. Dat wil zeggen, niet door Joden, niet door Israël, door heidenen. En dat blijft dan zo tot het eind van de 70ste week aan toe, tot verduistering van zon, maan en sterren. Maar bij die gelegenheid wordt Jeruzalem verwoest. Verwijst naar Joël 2 bijvoorbeeld, hè, waar we al waren. Dus ga er maar niet naartoe nu. Kortom, over die grote verdrukking wordt hier helemaal niet gesproken. Het gaat gewoon over Jeruzalem zal verwoest worden, zei de Heer, bij de zogenaamde intocht. Wanneer zal dat dan zijn? Nou, straks komen de Heer om mij en zal de stad verwoesten. En het wordt niet de zetel van het Davidische koningshuis. Het is niet het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts staan uit het huis van David. Welke psalm was dat ook alweer? Waar dat staat. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem. Dat is niet aan de orde en tot in onze dagen is dat niet aan de orde. Het wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Zie? Nou ja, en daarnaast, naast dit schriftgedeelte, hebben wij dan Matthäus 24 en die volgt een andere route. In Matthäus 24 krijgen we dezelfde vraag. Maar in Matthäus 24 waren we al een keer. In verband met ons huidige onderwerp. Maar dezelfde vraag, wanneer zal dat zijn? Omdat de Heer ook zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is in 24 vers 1. Nou ja, in 23 al, vers 37 en wat er verder volgde. Maar je moet bedenken dat wat ik las uit Lucas 21 betekent dat de Heer elke avond Jeruzalem verliet en naar de Olijfberg ging. Zoals ook trouwens in Handelingen 1 het geval was, de Heer met zijn discipelen op de Olijfberg. Dat is buiten Jeruzalem en daar vertelde hij aan de discipelen, een petit comité etend, vertelde hij dan het een en ander wat de rest van het volk niet hoefde te weten. Sommige Bijbelse waarheden zijn echt alleen maar voor gelovigen bestemd. Doe maar. Maar hier is hij dan met zijn discipelen op de Olijfberg weer een keer. Maar dat was hij waarschijnlijk op zondagavond. Dat is de dag van de intocht in Jeruzalem dan, zogenaamd. Hè? En op maandag, en op dinsdag, en op woensdag, en op donderdag. En toen, op donderdagavond, gingen ze weliswaar op weg naar de Olijfberg. En trokken over de Kedron. En daar werd hij gevangen genomen. En teruggevoerd de stad in. En de stad weer uit. Aan de andere kant werd hij gekruist. De westzijde. Niettemin komen we hem na zijn opstanding dan toch weer tegen. Niet in Jeruzalem. Nou ja, in de opperzaal. Maar niet in Jeruzalem als zodanig. En uiteindelijk op de Olijfberg, waar hij dan ook het laatst officieel gezien is. Heb je dat? De Olijfberg. Het kwam nooit verder dan de Olijfberg. Dus het onderwerp van onze conferentie in Wuppertal dit jaar is van de Olijfberg naar Jeruzalem. Hoe kom je van de Olijfberg naar Jeruzalem? Met de nadruk natuurlijk op het einde van de 70ste week. De Heer verschijnt op de Olijfberg. Maar hoe komt hij dan in Jeruzalem? Zijn troon in Jeruzalem. En dat is dus 33 jaar later. En dan wat gebeurt er in die tussentijd dan allemaal? De weg van de Olijfberg naar Jeruzalem. Hebben jullie die? Tegenovergestelde dus van. Of alsnog de zogenaamde intocht. Meer ga ik daar nou niet over vertellen. Want daar heb ik trouwens geen tijd voor nu. Want het gaat er maar om dat de Heer elke avond op de Olijfberg was. En daar met zijn discipelen sprak over dat Jeruzalem, dat je daar vanaf de Olijfberg kunt zien liggen enzovoorts. En wij hebben dus ook niet zomaar één reden over de laatste dingen, zoals men dat populair noemt. Maar de Heer zal er meerdere avonden over gesproken hebben en dezelfde dingen ook van verschillende kanten belicht hebben. En wat je in Matthäus 21, wat je in Lucas 21 mist, dat vind je in Matthäus 24. En wat je in Matthäus 24 mist, vind je in Lucas 21. Maar als je die schriftgedeelten naast elkaar zet, dan completeren ze elkaar. Hier vind je dus dezelfde vraag. En het antwoord is ook in de eerste plaats dat u niemand verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. En ze zullen, en volk zal tegen volk opstaan. En deze dingen moeten nou helemaal geschieden, maar het is het einde niet. Vers 6. Vers 8. Nog al die dingen zijn maar een begin der smarten. Oké, ze staan in de reden over de laatste dingen. Maar ze zijn begin der smarten. Maar dat duurt al zowat 2000 jaar, toch? Goed. Etcetera, etcetera. Maar waar het dan gaat om een concreter antwoord op de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? Ja, het antwoord kan natuurlijk niet zo concreet zijn als te verwijzen naar een datum op een kalender. Want die kalender bestond niet. Toen niet. Nee, eigenlijk nog niet, want de kalenders is altijd een beetje behelpen. Welke datum is vandaag? 8, geloof ik inmiddels. Hè? 2 dagen geleden was kerst. Nou ja, in Rusland, geloof ik. Ik heb het niet helemaal bijgehouden. Maar jaren geleden kwam ik in Eilat. Winterreces, weet u wel, in Eiland. Vakantie, waar ga je heen? Ik wil in de zon. Dan ga je naar Eiland. Dat is in de middle of nowhere eigenlijk. Maar daar staan weet ik hoeveel hotels. Of er ook mensen wonen, heb ik niet eens gezien. Je hebt er hotels. Eiland. Een paar kilometer verderop heb je Aqaba. Maar goed. Maar Eiland. En dan kom je in zo'n hotel. Je kunt er eigenlijk niet echt af. Zo'n resort. En, weet je wel. Maar daar werd ineens kerstfeest gevierd. Want ja, stikte daar van de Russen. Die dan. Of dat mos. Nee, het schijnt nu een beetje verlaten te zijn vanwege de oorlog. Dan, de toestanden. Maar allemaal Russen. En dan was het vrolijk kerstfeest. Dus ook kerstdiner. Dat was 5, 6 januari of zo. En op een Engelse kalender, ik weet niet of je die nog eens te pakken kunt krijgen, een echte mooie Engelse kalender, er staat bij 6 januari Old Christmas. Old Christmas. Het vroegere kerstfeest. Ja. En dat komt, maar dat, ik las laatst een stuk erover, dat sloeg helemaal nergens op waarom dat was. Het is heel simpel. Ze hebben ooit een keer de Juliaanse kalender gemaakt tot de Gregoriaanse kalender. Al die overgeslagen, of te veel, eigenlijk was het te veel gevierde, weet ik het. Snipperdagen, hoe heet dat? Schrikkeldagen. Moesten gecorrigeerd worden na zoveel eeuwen enzovoort. En toen hebben ze de kalender laten verspringen van 4 november. Ik roep nou iets verkeerds hoor, maar ik bij wijze van spreken, van 4 september werd het ineens 11 september of zo. En het werd in één land ingevoerd. En jaren later pas in een ander land. En nog een jaar later in nog een ander land. Toen moesten er nog 2 data bijgevoerd worden. Dus je zit altijd met dat grote probleem. En dan heb ik het nog niet eens over. Ik schiet me dan ineens te binnen. Dan heb je het nog niet eens gehad over de Franse tijd. Want toen de Franse, u weet wat, de kale Fransen in ons land kwamen. Gisteren de prins nog in het land, maar nu die kale Fransen. We moesten versjes leren op school uit het hoofd. Nou goed. Toen de Fransen kwamen, toen hebben ze in Nederland de Franse kalender ingevoerd. Met weken die geen weken waren, maar een periode van 10 dagen. Maanden, ja, zeker. En een compleet nieuwe jaartelling. Overnieuw begonnen bij de dag van de revolutie en de bestorming van de Bastille, geloof ik. Zoiets. Echt waar. En alle dagen kregen een andere naam. Alle maanden kregen een andere naam. Die namen van hooimaanden, schrikkelmaanden, weet ik het. Nou ja, toen maar. laat maar zitten. Kregen allemaal andere namen enzovoort. Dat hebben ze niet zo lang volgehouden, want de Fransen zijn weer uit het land gejaagd door de Kozakken hier in Nederland. Onder andere dan. Ik vind het altijd leuk, hè, de Kozakken. Er was een schijnende zangkoor geweest te zijn, maar dat doet het nou niet toe. Hè. En die aten kaarsvet, zei u dat, broer? Ja, nou, zoiets. Maar goed, dat even terzijde. En daarna is ook de kalender weer teruggekomen. Toen de prins weer in het land kwam. Al is ons prinsje nog zo klein. Dat was hem, hè? Er kwam een prins in het land. Die hebben ze koning gemaakt, daarna weer. Da Costa heeft er nog mooie gedichten over geschreven. Echt waar. Maar toen is dat allemaal weer teruggezet, zal ik maar zeggen. En ook de kalender weer teruggezet. Maar ik kom ze nogal eens tegen, hoor. Data op de Franse aanduiding. Dat doe ik altijd even. Daar moet je eigenlijk tabellen bij hebben om dat terug te kunnen vinden. Maar goed, dus, dat bestaat gewoon niet. Dat kun je niet zomaar zeggen. Maar ook wij, als wij het over de kalender hebben, hebben wij het over 1418. En dat mogen dan jaartallen voorstellen. Maar dan hebben we het over een oorlog. Hebben we over omstandigheden. Hebben jullie dat nog? Over omstandigheden. Was het voor of na de... enzovoorts. Nou ja, dat soort dingen. Dus wanneer zal dat zijn? Ja, het zijn tijden, maar het zijn gelegenheden. Zo heet het ook in de Bijbel. Tijden en gelegenheden. Nou, hier worden gelegenheden genoemd. Nu concreter kan het niet worden. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël. Ja, sorry, maar dat was in het midden van de 70ste week van Daniël. Met nog 3,5 jaar te gaan. Tot het einde van de 70ste week. Dat als dan die in Judea zijn vliet op de bergen, die op komen niet af om iets als naar weg te nemen. Die op nakkers kunnen niet weder terug om zijn klederen weg te nemen enzovoort. Want vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen. Dit gaat wel over de grote verdrukking. Zie? Hier ben je tegen het einde van de 70ste week van Daniël. En de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen is hier compleet buiten beeld. Die wordt hier overgeslagen in dit verslag. Er zijn altijd theoretici die vragen dan, maar de Heer zal daar toch wel wat van gezegd hebben. De Heer moet er van gezegd. Jawel, maar dat wil niet zeggen dat het in het verslag ook opgetekend wordt. Of dacht u dat de redenvoering van de Heer over deze dingen niet langer was dan die twee bladzijden hier uit de Matthäus? Oké, 3. Oké, 4 dan. Hoe lang een gemiddelde redenvoering duurt? Nou, die van mij duurt was 19 bladzijden. A4. Volgetipt. Ik weet het, want zolang het mijn hoogte hebben mensen dat gedaan. Dan hebben ze die bandjes van 1,5 uur uit zitten typen. Er zijn 19 bladzijden. Afhankelijk van het lettertype. Courier 10. Of zoiets. Weet ik veel. Zoiets, maar 4 bladen. U weet ook wel dat het veel langer was. En in de verslaggeving wordt per definitie, omdat het niet anders kan, wordt het een en ander weggelaten. En dan nog, ook als ik hier sta, wat een en ander sta te vertellen. Ja, ik moet helaas ook van alles weglaten. Ik kan het ook allemaal niet vertellen, dus ja. En wat vandaag die komt dan maar een andere keer. Dat is dan niet anders. En dat is hier dus ook zo. En dat is nog veel sterker het geval trouwens bij de Oud-Testamentische profeten. Omdat die moedwillig, door de Heer zelf, fragmentarisch zijn. Het is hier een stukje en daar een stukje. En dus zegt Petrus, ja, je moet ze niet proberen te verklaren in zichzelf. Je moet schrift met schrift vergelijken. Zie? En dat doen wij hier ook. We leggen die twee redenvoeringen, althans het verslag daarvan, naast elkaar. Dus als je mij vraagt hoe het dan was. Nou, de Heer zal in die week gesproken hebben over de verwoesting van Jeruzalem. Die zou plaatsvinden onder de Romeinen binnen betrekkelijk afzienbare tijd. Maar op veel latere datum. voorafgaande aan het einde van de 70ste week van Daniël, zou het weer gebeuren, maar nu niet door de Romeinen uiteraard. Maar door een volk, groot en machtig, dat er niet meer zal zijn tot de jaren van vele geslachten. Dit is Joël 2, maar goed, laat het maar weer. Hebben jullie verschillende aspecten van één en hetzelfde? Nou goed, hier dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. Dat kan niet, mensen. Dat is de verwijzing naar Daniël 12, vers 1. En daarmee is het de grote verdrukking. Dat wil zeggen, grotere is er nooit geweest en zal er ook niet meer komen. Maar dat is dus inderdaad in de toekomst. Daar staat trouwens in Daniël 12 vers 1... en te die tijd zal die volk verlost worden. Maar lees hetzelfde gedeelte in Lucas 21 staat er... en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden tot de termijn om is. Ik zeg het nu met eigen woorden. Het is geen verlossing. Integendeel, het zal nog door heidenen vertreden worden enzovoorts. Zie. Verder vind je de gelijksoortige uitdrukkingen. Als het gebeurt, moet je maken dat je wegkomt. En het wordt beschreven met dezelfde termen. Keren die tweede terug om zijn klederen weg te nemen, weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Bid dat die vlucht niet geschieden. Dus winters nog op een sabbat, want dan is het wat moeilijker om weg te komen. Toch? Ja. Nou ja. En daarmee ben je aan het eind van de 70ste week. En daarmee bij de verduistering van zon, maan en sterren, zoals beschreven in vers 29. Maar wij waren hier al ooit, dus ik laat dat nu maar weer los. Om dan toch nog maar te gaan naar het Oude Testament, waar we nog enige schriftplaatsen hadden. Even kijken hoor. Nou ja, misschien kan ik... Ik moet nog naar Amos, maar dat is wat uitgebreider. Misschien kan ik beter nu naar Zacharia gaan. Omdat het aansluit bij wat we zojuist besproken hebben. Zacharia hoofdstuk 14 namelijk. Waar wij lezen in vers 1. Ziet, de dag komt den Heere. Nou weet ik wel dat dag des Heere wat anders is dan de dag komt den Heere. Althans grammaticaal, taalkundig. Het is bovendien een andere naamval. Maar toen maar. Maar dat het gaat over een vergelding, dat wil zeggen over een oordeel door de Heer, dat is wel degelijk zo. Alleen het wordt hier voorgesteld alsof het niet maar is van de Heer, een oordeel door de Heer gebracht over het volk, maar ook een oordeel dat bestemd is voor de Heer. De dag den Heere wil zeggen een dag voor de Heer. En dat is natuurlijk ook zo, want dat oordeel komt inderdaad ter wille van de Heer zelf. U weet wel, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is wel degelijk voor hem en tot zijn eer bedoeld. Woorden van die strekking hebben we trouwens eerder gelezen. Omdat alle heidenen weten dat ik de Heer ben, enzovoorts. En zo heet het dus hier. Maar ik lees hem toch maar mee. Deze 14 vers 1 en 14 vers 7 leg ik er meteen ernaast. Waar staat, maar het zal een enige dag zijn, een unieke dag, die de Heere bekend zal zijn. Het is toch een dag des Heeren, Een dag van de Heer kent hem. En het zal nog dag, nog nacht zijn. Het zal geschieden ten tijde de avond dat het licht zal wezen. Maar dan wordt het ingegaan op deze begrippen. Maar kijk, wat hier beschreven wordt, mogen duidelijk zijn. In de eerste plaats, in hoofdstuk 12, dat is één bladzijde terug, wordt aangekondigd dat de Heer zijn geest zal uitstorten op de inwoners van Jeruzalem. Hij lijkt dus op Joël 2, dat de Heer zijn geest zal uitstorten op alle vlees en te Jeruzalem zou ontkoming wezen, enzovoorts. En dat is samenhangend met verduistering van zon en maan. En hier heet het vers 10 van hoofdstuk 12 over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Hier staat een boel wat problemen oplevert. Maar ja, het is het eind van de avond, dus vooruit maar. Het huis van David, is dit al vervuld? Wat is dan? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen. Dus nog steeds vers 10. Is het dan vervuld? Nee, het moet nog gebeuren. Dan heb je toch ook net gelezen dat er dus een huis van David moet bestaan, ook in onze dagen. Want als het dan bestaat, bestaat het nu ook. Toch? Of het een koninklijk huis is. Ik zou niet weten, maar waarom niet? Maar het is in ieder geval niet in Jeruzalem. Over het huis van David. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is van het nieuwe verbonders, die geest. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is dus in de wederkomst van Christus niet voor het einde van de 70ste week van Daniël. Hè? Dat moet nog gebeuren. Dit. En daarna zullen zij dus, nadat ze hem aanschouwd hebben, zullen zij over hem rouwklagen. Als de rouwklagen over een enige zoon, een unieke, een enige zoon. En nog een keer, ze zullen over hen bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over hen eerstgeborenen. Dat moet nog gebeuren in de toekomst, wanneer de Heer zal verschijnen in zijn wederkomst. En te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadrimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen elk geslacht in het bijzondere. Het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Dan moet het wel bestaan. En dat betekent dat er dus naast de Heer Jezus hoogstpersoonlijk nog anderen zijn die met nadruk, niet maar toevallig en ergens in de verte, maar met nadruk beschouwd worden als leden van het huis van David. Dat staat gewoon in je Bijbel. Hè? Ik heb het niet verzonnen. Het staat gewoon in je Bijbel. Die moeten er vandaag zijn. Je zou ze moeten zoeken onder de monarchen. Onder de koningen der aarde. Dat kun je ze ook vinden. Maar dat ga ik u allemaal niet vertellen vanavond. Hè? Dat is het probleem. Ja. Maar er staat hier wel. Zie? Trouwens, er staat ook dat hij zal wederkomen om de vervallen hut van David weder op te richten. Maar je kan alleen een vervallen hut oprichten als er een vervallen hut is. Want hij gaat niet vanuit het niks een vervallen hut bouwen. Hij gaat wat er staat als vervallen hut, gaat hij restaureren. Toch? Haar reten vertuinen, dan moeten er reten zijn om die te vertuinen. Die woorden vind ik prachtig. Maar ja, ik vind het echt heel geweldig. Zo staat het in de Bijbel. Nou ja, dat is Handelingen 15, ontleend aan Amos. Maar ik zei u al, Amos hebben we het volgende keer dan wel over. Maar het geslacht van David in het bijzonder, en uw lieden vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan, Maar Nathan is uit het huis van David. En dit vind ik een mooie. Want het is een illustratie van wat ik altijd zeg. De geslachtslijn van de Heer Jezus uit David loopt niet via de lijn uit het Matthäus-evangelie, de biologische lijn, loopt niet uit de lijn van Matthäus-evangelie, dat wil zeggen, wel Matthäus, maar dan loopt niet uit Jechonias, uit Matthäus 1 en dus uit Salomo, maar loopt uit Nathan, heb ik u eerder in de avond gezegd. Loopt uit de lijn van Nathan, die te volgen is in het Lucas-evangelie. En ergens halverwege komen ze samen bij Sealtiel en Zerubabel. En daarna splitst het zich weer. Dat kan, hè? Verschillende takken van de familie. En die komen dan weer bij elkaar. De een is Jozef en uit de andere tak krijg je Maria. En die komen dan weer bij elkaar. Enzovoorts. Maar waarom het huis van Nathan? Omdat de Messias stamt van Nathan, niet van Salomo. Heb je dat? Hij zit op de troon van Salomo, is de erfgenaam van Salomo, maar hij stamt niet van Salomo. Zie? Ja. Goed. En dan heb je nog het... stond er nog één. Het huis van Levi in het bijzonder, omdat het de priesterlijke stam is, die is kennelijk ook bekend. En dan heb je zelfs nog het geslacht van Simei in het bijzonder. Dat is de lijn van Benjamin. En al de overige geslachten. Elk geslacht in het bijzonder en de vrouwen in het bijzonder. 12 stammen van Israël. In de toekomst. En wanneer ze de Heer zullen aanschouwen, dan zullen zij hem vragen, want ik moet tempo maken, hoofdstuk 13, dan zullen ze hem vragen, vers 6, wat zijn deze wonden in uw handen? U weet, hoe was bij de bekering van Thomas, die is een beeld van de bekering van in elk geval het Joodse volk in de toekomst. Na de 7. Die wilde immers de littekenen zien. En zijn hand leggen in de zijde van de Heer enzovoorts. Ze vragen, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn die dingen waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En van Johannes de Heer zingen wij, ik zal hem kennen. Zal hem kennen aan de handen doorboord ook voor mij. Weet u nog? Dat is een Bijbels gegeven. Zalig zijn die niet zien en nochtans geloven natuurlijk. Wij hebben dat niet gezien. Maar in de toekomst zal wel degelijk dat volk geconfronteerd worden met Jehovah, de Heere Jehovah, die men aangeroepen heeft en die dan ook verschijnt. Ze zullen hem aanroepen, staat in vers 9 van hoofdstuk 13 nog steeds. Het zal mijn naam aanroepen, dat is de naam Jehovah, en dan zal hij verschijnen, zichtbaar. Zijn voeten zetten op de olijfberg, dat is het volgende vers. En dan denken ze, daar is Jehovah die zich vertoont. Dat is ook zo. Maar hoe komt hij aan die littekenen? En dan is het antwoord... dat is wat hier staat. Dan heeft hij de kenmerken van Jezus van Nazareth. Dat is schrikken. En daarom zegt de Heer dus ook meteen... Vrees niet. Natuurlijk. Dat is wat hij elke keer zei na zijn opstanding. Vrees niet. Zie? Ik had bijna de verkeerde afslag genomen, want dan zal hij zeggen, ik ben Jozef. En wat zei Jozef toen? Vrees niet, zei hij. Ja. En wat zei Paulus ook alweer? Wie zijt gij, heren? Het antwoord was: ik ben Jezus die gij vervolgt. Enzovoorts. Nou, dat is het. Dan zullen ze hem herkennen aan wie hij is. Want, hoofdstuk 14, ziet, de dag komt den Heren dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Dat Jeruzalem is ontleend aan vers 2. Want ik zal alle volkeren, heidenen, tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Dan is het nog steeds de tijden der heidenen, overigens. Niet lang meer. En de stad zal ingenomen. Niet, de stad zal gered worden. De Heer staat aan de kant van de heidenen die hij verzamelt tegen Jeruzalem. Zie? De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Of het overblijfsel des volks uit de stad zal niet uitgeroeid worden. Daar ontleent men aan dat het dan toch nog gered wordt, dat de stad toch nog gered wordt en dat zou de Heer dan doen. Maar als je verder leest, dan weet je dat het ook niet kan. Want er staat juist dat men zal vluchten uit de stad naar de plaats in de woestijn genaamd Azal enzovoorts. De stad wordt verwoest. En wat het overige betreft, dat is de bekende leer van het overblijfsel. Men lezen opnieuw. Joël 2, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, maar het begint bij het Joodse volk uiteraard. En daar staan drie verschillende termen voor de overgeblevenen. Want in Jeruzalem zal ontkoming wezen, dat bij het overblijfsel of de overgeblevenen die de Heer zal roepen enzovoort. Het gaat over dezelfde omstandigheid, dezelfde dag, dezelfde gebeurtenis. Namelijk verduistering van zon en maan enzovoort aan het eind van de 70ste week van Daniël en de verwoesting van Jeruzalem. Dat is Joël 2. Zie? Dat is de toekomst van dit huidige Jeruzalem. En als je dat weet en dan beseft dat men dat het hele conflict in het Midden-Oosten primair gaat om het bezit van Jeruzalem. In de eerste plaats namelijk. Dat is toch liguber. Hè? Wat moet je ermee? Het gaat verwoest worden. Alle inwoners enzovoorts. Zie? Maar het overige, een van de termen voor het overblijfsel, ontkomenen. Hoe heet het? Het volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Waar staat dat? Jeremia, ik denk Jeremia, is het Jeremia 3? He? 31 aan het begin, ja. Zeker. Een volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Hier staat, de Heere zal uittrekken. Hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, zodat je hem echt niet kunt missen. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat een zeer grote vallei zal zijn. De ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot een gereserveerde plaats. Want dat is de vertaling van Azal. In Openbaring 12 heet dat plaats haar van God bereid. De vrouwen vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Een toebereide plaats. Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vlood voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. En die heiligen met u, met de Heer, u weet wie dat zijn, toch? Ja, dat kan niet anders. Dat zijn wij, ja. Dat is de gemeente die daarbij betrokken zal worden. En dan heet het weer, die dag die de Heere bekend zal zijn, enzovoort. En dat leidt dan weer tot, nou ja, de rest van dat hoofdstuk over de het herstel van Jeruzalem als residentie van het Davidische huis enzovoort, zoals een locatie van de, waar de beloften Gods zouden vervuld worden. De stad van de grote koning heet het bij gelegenheid in een van de psalmen enzovoorts. Maar voor het zover is, zal het eerst verwoest worden en daarna herbouwd en bevolkt enzovoorts. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot de ondergang van het toekomstige antichristelijke rijk onder Babel. De ondergang van die legers, dat heet Armageddon. Dat is niet het vergaan van de wereld. Armageddon, dat is de locatie dan van Israël, of hoe men het maar noemt. Het is de locatie waar de, van de, wat Johannes de Heer noemde, de eindstrijd der volkeren. Maar het is eigenlijk de legers van Babel, van over de Eufraat, van de opgang der zon, die zullen optrekken naar Jeruzalem. En dat is de strijd tussen Babel en Jeruzalem, tussen de antichrist en de Christus. En die legers komen niet eens bij Jeruzalem. Die komen om, daar, Megiddo. Dat is niet in de 70ste week van Daniël, dat is decennia later. Heb je dat? Dat is een herbouwd Jeruzalem waar tegen men optrekt. Nu of nooit, dat is de laatste mogelijkheid die de duivel heeft, om zo te zeggen. En en dat is dan meteen de val van Babel, de val van de stad Babel. En daarmee het begin van de 1000 jaren. Want die worden vanaf dat moment pas gerekend. Het is trouwens ook de gelegenheid waarbij alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggedaan. Dat is niet de opname van de gemeente. Het wordt ermee verward, maar ja. Jammer, maar het is het wegnemen van alle ongelovigen. Er zullen twee op de akker zijn. De een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Dat is niet de opname van de gemeente. Dat is het wegnemen, niet naar boven, maar naar beneden, van alle ongelovigen. Heb je dat nog?
Vers 16 zegt dat ook, dat er overgebleven van de heidenen. Overgeblevenen van de heidenen.
Ja, precies. Er is een overblijfsel natuurlijk, primair van Israël. Maar van de heidenen krijgen heb je precies hetzelfde. En die gaan de 1000 jaren binnen, om zo te zeggen. Gaan dat koninkrijk binnen. Want ze zijn wedergeboren. Zijn gelovigen uit alle volken. En die kun je ook alleen maar hebben als er eerst het evangelie gepredikt is. En waar het zal gebeuren door de, door Israël, door de 144.000 moet je die eerst hebben. En die heb je niet voor het einde van de 70ste week van Daniël. En zelfs ook niet meteen daarna. Dat neemt allemaal tijd. Zie? En als je die dingen leert zien, dan wordt het inderdaad een logisch geheel. Ja. Ik vind het altijd mooi, de woorden van Petrus, die zegt, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Niks twijfelachtigs aan. Dat, het is zeer vast. Als wij het niet begrijpen, ligt het aan een gebrek aan kennis. Waarschijnlijk een gebrek aan geloof. Zo heet dat. Ik heb het onwetend gedaan. Door mijn ongeloof. Hij wist niet beter, zegt Paulus. Maar waarom niet? Omdat hij ongelovig was. Niet bereid om te aanvaarden wat de Bijbel zegt. Ja, dat kun je nooit verantwoorden. Als je dingen in de Bijbel leest, dan moet je zeggen, ja, ik vind het niet leuk. Ik had het graag anders gezien, misschien. Kun je beter ook niet zeggen, maar dat kun je misschien denken dan nog. Maar het staat in de Bijbel en daarom is het zo. Zie? En daarna moeten wij leren waarom het zo is. Maar het begint met te aanvaarden dat het zo is, omdat het woord van God het zegt. Zie? Nou ja. Volgende keer weer meer dan over, want het is weer de termijn. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat vaste profetisch woord. dat schijnt in onze harten. In die plaats die van nature zo duister is. Maar we danken u dat uw woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Dat u uw licht, uw waarheid, hebt medegezonden. Opdat we daarin zouden wandelen. In het besef ook dat uw woord licht en daarmee leven is. We danken u daarom uw eigendom te mogen zijn. Te mogen leven uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Te mogen leven onder die troon der genade die bezet wordt door onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u voor hem in wie al uw beloften ja en amen zijn en in wie al onze zegeningen vastliggen. Daarom zijn we dankbaar dat we vanavond weer hier mochten zijn en hebben ook alle vrijmoedigheid om u te vragen op grond van uw woord, op grond van uw beloften. Bewaart u ons dan voor de boze, bewaart u ons voor die duisternis en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.